Waar hebben we het over deze weken? Waar heb ik het over met jullie? Het is geïnspireerd door 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. En laten we dat opnieuw nog eens opslaan. En we beginnen even opnieuw in hoofdstuk 4. En dan zien we in hoofdstuk 4 dat in vers 16 gesproken wordt over wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. En wat zeggen wij dan? Amen. Daar hebben we toch zin in? Daar zien we toch naar uit? Dat hij terugkomt voor ons. Dat is een belofte, dat is hoop. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. En ik vind het heel mooi dat dan staat, troost elkaar met deze woorden. Ik geloof dat dat een opdracht is van de kerk in de eindtijd, in de tijd waarin we leven, dat we elkaar mogen en zelfs moeten troosten met de woorden dat wij een hoopvolle toekomst hebben, dat wij een koning hebben, wiens heerschappij nu al in ons leven zichtbaar kan worden, maar wiens heerschappij uiteindelijk zichtbaar zal worden over de hele wereld. En elke knie zal buigen voor zijn naam. En daarmee mogen wij elkaar troosten. Maar in dat alles zit ook een opdracht en in bepaalde opzichten zelfs ook een waarschuwing. En dan in hoofdstuk 5 lezen we verder. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang. Zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, toch? Zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Met andere woorden, als je in de duisternis leeft, dan overvalt deze dag je als een dief. Heel plotseling ben je er niet klaar voor. Want u bent allen kinderen van het licht van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen. Dus hier zit een profetisch woord in. Hier zit een waarheidswoord in van dit is de realiteit. In Christus ben je een nieuwe schepping. Ben je het licht van de wereld en ben je ook deel van het licht? Ben je niet deel van de duisternis? Maar blijkbaar is het toch mogelijk dat alhoewel je deel bent van de dag, dat je toch in slaap kunt vallen. Dus hier staat iets heel prachtigs. Jezus komt terug. Het is iets waarmee we elkaar mee mogen troosten. Hij komt terug voor een reine en een heilige bruid. En dan in die context schrijft Paulus 1 Thessalonicenzen 5. En dan beschrijft hij 21 punten die we in deze weken diensten bij langs fietsen over. Van wat houdt dan die bruid in waar Jezus voor terugkomt. En hij zegt dus hier, laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Vers 7. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde. En getooid met de helm van de hoop op redding. En daarvanuit noemde ik vorige week ook nog eventjes opnieuw dat voorbeeld die snijder gaf tussen Lot zijn vrouw en die omkeek. En wat was het verschil tussen Abraham en Lot? Abraham die had de belofte van God gehoord en die was daarin continu gericht op de instructies van God. Continu gericht op God zelf. Snijder heeft erover gepreekt dat hij in die tent zat en dat hij zelfs in de heetste van de dag zat te wachten op het bezoek van de Heer. Lot en zijn vrouw daarentegen wisten wie God was, wisten van de belofte van God, maar gingen toch wonen in een plaats waar zonde regeerde. En lieve mensen, het is dus mogelijk dat jij God kent, dat je de belofte van God kent en toch gaat wandelen, gaat bewegen, gaat toestaan dat de zonde van deze wereld om jou heen uiteindelijk over jou gaat regeren. En God stuurde zijn boodschap, God stuurde zijn engelen en hij zei, lieve mensen, er komt een oordeel, er komt een dag dat ik niet alleen mijn liefde en mijn genade toon, maar er komt een dag dat ik ook mijn oordeel zal moeten tonen, omdat met zonde afgerekend moet worden, omdat zonde alles vernietigend is. Dus lieve Lot en lieve mevrouw Lot, ik geef jullie een kans. Ga hier weg, want er komt oordeel over Sodom en Gomorra. En kijk niet om. En Lot en zijn vrouw gingen terug. En Lot, we weten het allemaal, ze keek wel om. Ze keek even terug naar toch de begeerten van zonde, naar de invloeden van de wereld. En in de gemeente hebben we die vaak genoeg over gehad. Onder andere vanuit Efeze hoofdstuk 2, waarin gesproken wordt over de God van deze wereld versus de weg van de goede werken die God voor ons bereid heeft. Twee paden waar je op kunt wandelen, maar waarin je ook zelf verantwoordelijkheid hebt. Op welk pad ga jij wandelen? Jezus, kom terug, kun jij niks aan doen. Dat is zijn verantwoordelijkheid en alleen God weet wanneer het gebeurt. Jezus, kom terug voor een reine en heilige bruid. Kun jij ook niks aan doen? Ja en nee. Jezus, kom terug voor een bruid van mensen die voor hem gekozen hebben. Daar kun je alles aan doen. Eén van de dingen die ik steeds meer leer, de geestelijke wereld, zowel God als ook het Rijk der Duisternis, werkt altijd via jouw verantwoordelijkheid. Zowel God als het Rijk der Duisternis respecteren jouw verantwoordelijkheid. Als jij verantwoordelijkheid voor je leven neemt en zegt van Heer, ik heb u nodig, ik beleid mijn zonde, zonder u kan ik niet verder, alsjeblieft kom in mijn leven, dan komt hij in jouw leven. Het werk is volbracht. Er is redding beschikbaar voor de hele wereld. Maar het zal alleen maar realiteit worden voor diegenen in de wereld die ja zeggen tegen hem. Volg je wat ik zeg? Vrij logisch. Dat laat zien dat God jouw eigen verantwoordelijkheid eert en respecteert puur omdat hij jou ook zo geschapen heeft. Want hij wil een relatie die wederzijds is en die niet alleen hij bepaalt als robotten, maar dat jij ja tegen hem zegt. Geldt ook voor de geestelijke wereld. Jij kunt ja zeggen, jij kunt deuren open voor het Rijk der Duisternis. Die kan ik niet voor je openzetten, die kun jij alleen openzetten en ook weer sluiten. Daarom is het zo belangrijk te beseffen dat wij in die eindtijd leven, dat er een geestelijke strijd gaande is en dat Jezus terugkomt voor een reine en heilige bruid. Maar jij kunt zelf alleen maar proclameren, oh ik ben in het licht en de fantastische Derek Prince kaartjes aan de muren van wie je bent in Jezus Christus. Hoe goed ze ook zijn, dat alleen is niet voldoende. Het heeft ook alles te maken met dat die waarheid realiteit wordt in je leven en dat jij een weg in gaat wandelen waarin jij zegt van alles van het Rijk der Duisternis wil ik eruit en alles van u wil ik erin. En in die context wordt hier gesproken, geloof ik, onder andere over van hoe ziet die bruid er nou uit. En we lezen gewoon het even opnieuw. Vorige week heb ik het ook gedaan, maar herhaling is altijd goed. Vers 9. Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld zoals u trouwens al doet. Wij vragen u, broeders en zusters, degene onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloosd terecht te wijzen. De moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Ziet erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit, veracht profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede, vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. En mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van de Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn gelofte gestand. Weet u, lieve mensen, ik denk de laatste tijd al vaak na over hoe wij ook onder andere neigen te praten over Handelingen, de kerk van de eerste gemeente. En dat we daarna verlangen van zo'n gemeente willen we zijn. En daar zit een heel mooi verlangen in. Maar het is ook een verlangen gebaseerd op wonderen van het verleden. Terwijl ik ook merk dat God tegen het lichaam lijkt te zeggen, lieve mensen, ga vooruitkijken. En ik bemerk dat God eigenlijk ons iets wil tonen van die kerk in Handelingen was goed, maar ik ben een God van progressie en die kerk in Handelingen was in zekere zin maar nog maar het begin. Jij als kerk en als mens kunt dromen van een kerk zoals toen, maar ik droom van een kerk die nog veel groter is als dat daar. Ik geloof dat de druk op de eerste gemeente, dat is een verkeerd woord, de verantwoording van de eerste gemeente, dat is een beter woord, niet kleiner was dan de verantwoording van de gemeente van vandaag de dag. Wereldwijd leven er nu veel meer mensen, er is veel meer rotzooi, er is een hele andere wereld. En wat is nu nodig? Een kerk die staat in de kracht van Jezus Christus. Een kerk die staat in de opstandingskracht van hem die de dood heeft overwonnen. Een kerk die gelooft wat ze preekt. Een kerk die leeft wat ze preekt. Ik geloof dat het niet zo is dat in de eindtijd dat toen eventjes nodig was, dat er toen wonderen en tekenen enzovoort waren. En nu is het allemaal niet meer nodig. Als het ooit nodig was, dan was het nu. En nu is het harder nodig dan ooit. Ik geloof dat God een bruid wil hebben die 100% gaat voor alles wat hij heeft. Dus ik vind het fantastisch wat we in Handelingen lezen. En ik geloof dat dat ook een voorbeeld is voor wat we nu mogen hebben. Maar ik geloof dat zelfs God nog veel meer wil doen met de kerk van vandaag de dag. Dat wij kunnen bidden of bedenken. Nou, zo ben ik onder andere vorige week begonnen met die 21 punten. En ik ga ze niet allemaal weer langs. Maar ik zo uitgebreid als de vorige keer. En ik wil vandaag beginnen. En bij de eerste wil ik zelfs eventjes een tijdje blijven hangen. En het staat in 12 en 13. Laten we eens lezen. Wij vragen u, broeders en zusters, diegene onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Deze tekst zegt eigenlijk een hele hoop. Ten eerste zegt deze tekst dat ook in het Nieuwe Testament, alhoewel sommige mensen daar anders over kunnen denken, maar in het Nieuwe Testament werkt God ook nog steeds met leiders, met autoriteit, met gezag, met mensen die een bepaalde plek hebben, die een verantwoordelijkheid hebben. Er staat dat de op gezag van de Heer God leiders geeft aan zijn kerk en die moeten de kerk leiden en zelfs daar waar nodig terecht wijzen. Het is niet Oude Testament, het is Nieuwe Testament. Dus het zegt heel duidelijk dat een kerk leiders nodig heeft. Tegelijkertijd zegt dit niet van je moet altijd maar ja knikken en alles doen wat ze zeggen. En ik vind het belangrijk om dit punt even goed te bekijken. En om dat te doen gaan we ook, hou je vinger even bij 1 Thessalonicenzen 5. En gaan we naar Romeinen hoofdstuk 13. Dus hoe geven we nou handen en voeten aan deze tekst? En ik heb soms een beetje het idee dat deze tekst misschien voor de kerk van vandaag de dag wel een van de grootste uitdagingen geeft. Omdat omgaan met gezag en omgaan met autoriteit vinden we allemaal lastig. Want het gaat toch alleen om de Heer Jezus en jou en we zijn toch allemaal gelijk en gelijkwaardig enzovoort. Maar wat zegt de Bijbel erover? Nou, laten we eens kijken naar Romeinen hoofdstuk 13. En wat ik zo bijzonder vind, is wat je even moet onthouden. Dat Paulus dit schrijft in een tijd waarin Rome regeert. Dat Paulus dit schrijft in een tijd waarin zelfs Rome al op dit moment christenen aan het verbranden en vervolgen is. Dus er is een gigantische, bijna conflict tussen wat Paulus hier schrijft en de realiteit van vandaag van die dag. Want de regering, de leiders die ze hadden, waren nou niet echt fantastische leiders. Maar toch schrijft Paulus dit. Iedereen, niet een aantal van jullie, maar iedereen moet het gezag van de overheid erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God. En wie dat doet, roept over zichzelf, niet over die ander, over zichzelf, zijn veroordeling af. Wie doet wat goed is, heeft van de gezagsdragers niets te vrezen. Alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben, doe dan wat goed is en ze zal u prijzen. Want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen. Ze voert het zwaard niet voor niets. Want ze staat in dienst van God en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. U moet haar gezag dus erkennen en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. Daarom betaalt u ook belasting. Lieve mensen, ik weet dat je allemaal zoekt naar mogelijkheden om geen belasting te betalen. Maar de Bijbel die zegt toch, geef aan de keizer wat des keizers is. En ik geloof echt dat dit een principe is. Als je je zegen wil hebben ook over je bedrijf en al je zaken, dan zul je ook op dit gebied zuiver moeten zijn. Hoe irritant het soms ook kan zijn. Dat je denkt, ach, dit maar eventjes niet. Dit maar even, dit hoef ik niet, want enzovoort. Je moet het zelf weten, want het heeft te maken met je eigen leven. En met de zegen ook over je eigen leven. Principes die God gewoon simpelweg geeft. Daarom betaalt u vers 6 ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. Geef iedereen wat hem toekomt. Belasting aan wie u belasting verschuldigd bent. Accijns aan wie u accijns verschuldigd bent. Ontzag aan wie u ontzag toekomt. Eerbied aan wie eerbied toekomt. En dan vers 8, dat vind ik zo'n mooie tekst. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. En om wat Paulus hier schrijft nog ietsje beter te begrijpen, is het ook goed om even terug te springen naar hoofdstuk 12. En dan begin ik bij vers 17. Of vers 16. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Weet u nog dat ik vorige week dat ook zei, je moet niet alles geloven wat je denkt. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Niet met een aantal, met alle. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En in die context schrijft Paulus ook in één keer hoe ze om moeten gaan met die corrupte, niet goede regering. Paulus heeft het hier over een houding van de kerk van het lichaam van Christus die totaal anders is dan de houding van de God van deze wereld. Dan de houding van Sodom en Gomorra. Dat is een totale andere houding. Dat is een houding die koninklijk is, die een houding is van het koninkrijk der hemelen. Het gaat totaal in tegen jouw gevoelens, tegen jouw emoties en tegen hoe wij bedraad zijn in de wereld waarin we leven. Maar dat is ook precies waar God het over heeft. Over een bruid waar hij voor terugkomt, is een bruid die geheel anders is en ook hele andere zaken doet. Daarmee wordt niet gezegd dat alles maar goed gepraat wordt. Maar toch wordt er gezegd van wat voor houding mag je hebben om te gaan met. Een paar andere teksten, laten we die eens even op een rijtje zetten. 1 Petrus hoofdstuk 5. De Bijbel zegt niet alleen wat over degene die leiding ontvangen, maar ook wat over degene die leiding geven. Vers 5, hoofdstuk 5 vers 1, sorry, 1 Petrus 5 vers 1. Ik doe een beroep op de oudsten onder u, als uw mede-oudsten en als ooggetuigen van Christus. En omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u. Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. Niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerzuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen die nooit verwelkt. Een paar bladzijden terug, als je naar Hebreeën hoofdstuk 12 gaat. Af en toe even bijbelstudie, is ook niet verkeerd. Dan staat er, hoofdstuk 13, vers 17. Er staat, gehoorzaamt uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u, niet hen, maar u. Pardon dat het er staat. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Maar hier staat ook iets heel belangrijks. Dat leiders moeten verantwoordelijkheid afleggen voor wat ze doen. Een van de dingen die mij opvalt, is dat als Jezus rondgaat hier op aarde, dat hij het allerhardste is tegen de geestelijke leiders. Want de leiders, die moeten verantwoordelijkheid afleggen voor wat ze doen. Dus dat lijkt bijna alsof dat tegenover elkaar staat. Aan de ene kant moet je je schikken onder de leiders. En aan de andere kant, nou ligt er nogal een behoorlijke druk op de leiders. Ik geloof ook dat het begeren van een positie in het lichaam van Jezus Christus, zonder dat je daar een roeping van God in hebt ontvangen, dat is absoluut iets waar je niet naar moet uitstrekken. Want het is niet begerenswaardig. Dat is het gewoon niet. Welke positie of leiderschap je ook maar in wil nemen. Het heeft alles te maken met de ordening en de positie in de plek van God. Nog één tekst wil ik met u lezen en dat is Jacobus, vers 17. Elia was een leider van het volk. Een grote leider van het volk. En dan staat er in Jacobus 5 vers 17. Elia was een mens als wij en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten wie een zonde van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonde uit. En het gaat met name om vers 17 en 18. Elia was een mens zoals jij en ik. Over dit stukje van leiderschap waar we het dan over hebben, wil ik heel duidelijk zeggen, leiders zijn net zo mens als ieder mens. Wij zijn allemaal mens. Leiders zijn niet perfect. Leiders maken fouten. Ik maak fouten. Wij als oudsten maken fouten. Wij als voorgangers maken fouten. Het heeft niks te maken met perfectie. En als je niet uitkijkt, ook in dit stukje, daarom is het zo belangrijk om er even goed over te praten, kun je gewoon verkeerde verwachtingen hebben. Wij als leiders kunnen verkeerde verwachtingen van het volk hebben. En het volk kan verkeerde verwachtingen van leiders hebben. Daarom is het heel belangrijk om goed te weten hoe zaken zitten. En welke verwachting je wel mag hebben en welke verwachting je niet mag hebben. En hoe het belangrijker is dat uiteindelijk ook God de zaak bestuurt. En het daarvanuit ook ieder mens verantwoordelijkheid moet afleggen voor hoe hij of zij met zaken omgaat. Als ik gewoon in mijn leven kijk, heb ik zowel met mensen die boven mij stonden, als mensen waar ik leiding aan mocht geven, heb je dingen meegemaakt die fantastisch zijn en ook dingen meegemaakt die moeilijk zijn. En ik heb er al vaker wat over gezegd, door zaken bijvoorbeeld, heel veel van jullie weten, dat ik een aantal jaren geleden deel was van een beweging waar een man, Rob Allard, die was daar leider en ik was diep teleurgesteld in hoe hij met zijn leiderschap omging. En hij had dingen gedaan die ik niet verwacht had, waar ik niet van wist enzovoort. En ik merkte dat het in mijn hart, en ik heb het nu niet over zijn verantwoordelijkheid, maar over mijn verantwoordelijkheid, een deurtje openzetten van argwaan. Het was maar een klein deurtje. Maar ik merkte, doordat ik het niet altijd even goed door had, ging dat deurtje steeds verder open. En ik kreeg steeds meer argwaan naar leiders. Ik kreeg steeds meer argwaan naar mensen. En zonder dat ik het door had, opende ik de deur ook voor een geestelijke macht. Want er zit een macht erachter. En dat is gewoon een macht die ook argwaan heet. En die macht die gaat dingen in mij zaaien. Die gaat dingen tegen mij zeggen. En als ik dus andere leiders tegenkom waar ik mee werk, dan hoor ik bij wijze van spreken die woorden. Nou, niet alles blootleggen, niet te veel dit en niet te veel zus enzovoort. En dat heeft me geblokkeerd op een gigantische manier. Nou, en ik weet dat wij allemaal dingen hebben meegemaakt waardoor deuren open zijn gegaan, waardoor je teleurgesteld bent. En dat allerlei deuren in je leven open kunnen gaan. En die deuren hebben ook effect in hoe je kijkt naar andere leiders. Maar voor mij, wat is voor mij nou een sleutel geweest? Onder andere dit. Dat iemand misbruik maakt van dat ik hem of haar mijn vertrouwen geef, is uiteindelijk niet mijn zonde, maar zijn of haar zonde. Dat ik iemand mijn vertrouwen geef, is in zichzelf geen zonde. Dat iemand misbruik maakt van mijn vertrouwen, dat is wel zonde. Snap je wat ik zeg? Ik ging door onder andere deze situatie, wilde ik andere leiders, ook in het land enzovoort, wilde ik mijn vertrouwen niet meer geven. Ik hield altijd een klein stukje terug. En uiteindelijk merkte ik, dat doordat ik dat deed, dat ik uiteindelijk niet hun blokkeerde, maar mezelf blokkeerde. Mijn functioneren, mijn roeping, mijn flow met God, doordat ik mij niet aan een ander meer durfde te geven enzovoort. Totdat ik doorhad van, Heer, zelfs als ik nu kies om anderen weer mijn vertrouwen te geven, dat is in zichzelf geen zonde. Natuurlijk moet je niet dom zijn, moet je niet achterloos zijn enzovoort. Je moet alert zijn. En tegelijkertijd weet ik dat een van de dingen wat bij mij hoort, hoe God mij heeft gemaakt, ik kan van nature een beetje naïever zijn dan sommige vrienden die ik heb. Als ik alleen kijk naar mijn eigen vrouw en ik ben van nature ben ik heel goed van vertrouwen. Petra die heeft de roeping ook om een goede geest van onderscheid te hebben. En dat doet zij niet vanuit wantrouwen. Maar zij onderscheidt dat sneller. Ik kan heel snel denken, ach ja, ik hou van je en het is ook allemaal weer goed. Nou, ik had de neiging om te geloven dat ik niet zo mocht zijn. En dat ik dat niet meer mocht doen. Dat ik andere mensen mijn vertrouwen niet meer moest gaan geven. En langzamerhand ging je deur openzetten van, nou, ik moet maar mijn eigen muurtjes openzetten, opzetten en mezelf beschermen enzovoort. Tot ik erachter kwam van, dat is de grootste onzin waar ik in ben gaan geloven. God heeft mij gemaakt vanuit de roeping die ik heb om mensen te vertrouwen en ook mensen mijn vertrouwen te geven. Vind ik het lastig? Tuurlijk vind ik het lastig. Maar toch kies ik ervoor, als ik mensen mijn vertrouwen geef, zondig ik niet. Als mensen misbruik maken van mijn vertrouwen, is het hun probleem, ook naar God toe. En niet mijn probleem. En daarvanuit zeg ik tegen deze macht van argwaan uit mijn leven, jij grote, weet ik voor wat, jij hoort niet bij mij. Dus ik hoef niet de verantwoordelijkheid te dragen voor wat al die leiders boven mij goed of fout hebben gedaan. Moet ik dan maar alles over me heen laten komen? Daar heb ik het ook niet over. Maar waar Paulus het hier ook over heeft, onder andere in Romeinen hoofdstuk 13 en onder andere in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, is een houding die koninklijk is, die behoort bij de bruid van Jezus Christus, is dat er een houding is van zowel jou als van mij, dat wij zeggen dat wij degene onder u erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. En bijvoorbeeld bij dit gebeuren ook voor Rob Allard heb ik ervoor gekozen om hem liefde en respect te betonen voor wat hij positief voor mijn leven heeft betekend. Ik ben gaan kijken van wat was goed en wat heb ik goed van hem geleerd. En daarvanuit kon ik hem ook weer lief hebben. Omdat ik geloof in dat principe. De Bijbel heeft verschillende van die principes waar je zelf voor kunt kiezen om ja of nee tegen te zeggen. Een ander zo'n principe is bijvoorbeeld het principe van eert uw vader en uw moeder. Ja, maar soms, ik ben gezegend met een goede vader en moeder, maar ik ken ook heel veel verhalen dat er mensen gewoon zeggen van hoe is dat mogelijk? Nou, er zijn situaties waardoor dat ook gewoon bijna niet onmogelijk is. En toch kun je je hart ze eren alleen al voor het feit van Heer, dank u wel dat ik aan hun te danken heb, dat ik besta en dat ik voor eeuwig met u kan leven. En druk je daarmee alles aan de kant? Nee. Maar je omarmt een geestelijk principe dat Gods woord onderwijst. Als jij je ouders eert, dan staat er letterlijk de belofte, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, dat je een lang leven zult hebben. Moet je alles maar tolereren? Nee. Als ze jou misbruiken of dingen bij je doen waardoor je kapot gaat, mag je dan eventjes bij ze vandaan gaan? Tuurlijk. David, die bleef niet bij Saul. Die ging weg bij Saul. Waarom? Omdat anders die speer naar zijn kop ging en zijn leven eraan ging. En tegelijkertijd wist hij Saul tot het einde toe te eren en te respecteren. Nam hij niet het heft in eigen handen, wist hij het oordeel is aan God, het oordeel is niet aan mij. Dus ik zal hem eren voor wie hij is. En toen Saul stierf, toen heeft David zelfs bitter gehuild. Nou, als je je probeert voor te stellen van wat Saul allemaal hem heeft aangedaan, dan denk je van hoe kan hij dat doen? Maar Saul die wist, ik leef koninklijk. Ik leef niet in Sodom in Gomorra, waarin ik wel God ken en hem aanneem, maar ik denk en ik beweeg en ik reageer net zoals alle mensen om me heen, net zoals de wereld om me heen. Nee, ik leef niet op de weg van goede werken. Ik leef in het koninkrijk en ik heb een hemelse houding met hoe ik met mijn leiders en met degene aan wie ik leiding mag geven omgaat. Ik doe dat niet volgens de principes van deze wereld, maar ik doe het volgens de principes van het koninkrijk. En de principes van het koninkrijk zijn dat als mensen het mij moeilijk maken, dan leg ik ze hete kolen op het hoofd. Dan ga ik in liefde reageren. Dan ga ik voor ze bidden. Want Jezus zegt zelf, het is makkelijk om te bidden voor je vrienden. Maar kun je ook bidden voor je vijanden? Kun je daar liefde voor hebben? Dat is de koninklijke houding. Dat is de houding ook om te gaan met jouw leiders. En dat is ook de houding om te gaan met degene aan wie jij leiding geeft. Een kerk die in het dagelijks werk integriteit en verantwoordelijkheid toont. Een kerk die gezag herkent, daar hebben we net uitgebreid over gehad. En nummer 8 is een kerk die in het dagelijks werk integriteit en verantwoordelijkheid toont. Vers 14. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. Dagelijks werk. Met andere woorden, hoe je je gedraagt bij je baas. Hoe je je gedraagt in het dagelijks leven. Ook op dat gebied geldt, leef jij in Sodom en Gomorra en ga je op zondag, net als altijd is, kotjakje ziek is, naar de kerk en heb je je mooie gezicht. Maar door de week ben jij weer totaal anders en dan klaag je over je baas, ben je onbetrouwbaar, doe je dingen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan leef je ten diepste in Sodom en Gomorra, zelfs al heb je een ontmoeting gehad met God. Want Gods woord, en ik geloof dat dit te maken heeft ook met de bruid waar Jezus voor terugkomt, de bruid van de eindtijd, is een bruid die bekend staat omdat ze echt geheel anders is. Ik heb laatst een schokkend onderzoek gehoord in Amerika gedaan, is dat ze precies evenveel niet-gelovigen en wel-gelovigen hebben bevraagd op allerlei gebieden in hoe ze omgaan met allerlei zaken. En weet je wat eruit kwam? Dat in gedrag er geen of nauwelijks verschil zat tussen christenen en niet-christenen. En de Bijbel zegt, ga je geheel anders. In gedrag. Dus in hoe we omgaan met bijvoorbeeld de belasting. Hoe we omgaan met integriteit. Hoe we omgaan met onze woorden. Hoe we omgaan met een baas die zich niet rechtvaardig gedraagt. Hoe we omgaan met een baas die zich gedraagt zoals de Romeinen zich gedragen. Enzovoort. Hoe we enzovoort, 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 enzovoort. Er zat geen verschil tussen de christenen en de niet-christenen. En dat vind ik chockerend. Daarom is het zo belangrijk om ook hierover te praten. Want we willen een kerk die vol is op zondag, maar die volheid op maandag tot en met zaterdag toont in de wereld waar ze is. En daarom vind ik het zo tekenend dat hier staat. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. En dit is ook verbonden met het stukje wat ook net uitgelegd werd, of vorige keer ook al, dat Paulus zegt van wees elkaar tot voorbeeld, troost elkaar enzovoort. Een verantwoordelijkheid die je ook met elkaar hebt. Het is niet de bedoeling dat ik als voorganger, of wij als oudsten, of wij als voorgangers, jullie gaan terechtwijzen op alle punten. Er is de bedoeling dat je juist ook in de relatie die je met elkaar hebt, dat je eerlijk tegen elkaar bent. Ook op een niveau dat je elkaar bevraagt van, maar hoe ga je nou werkelijk met je baas om? En mag ik jou erop terechtwijzen? Niet dat we elkaar controleren op de vingers tikken. Daarom lazen we net 1 Petrus hoofdstuk 5, waarin staat vrijwillig. We leiden elkaar vrijwillig. Maar we mogen elkaar wel wijzen op zaken. Is het wel zuiver zoals je omgaat met die dingen? Is het wel zuiver zoals je daar omgaat met je geld? Is het wel wijs dat jij zulke taal uit je mond laat komen? Is het wel wijs dat je op zo'n manier praat over je baas of je collega of wat dan ook? Ik geloof dat dat een kerk is van de eindtijd waarin zonder dat daar een geest van veroordeling aan gekoppeld zit, dat we elkaar erop mogen wijzen. Ons schild naar elkaar is niet veroordeling en argwaan. Maar we hebben net gelezen dat ons schild is liefde, getooid met de helm van de hoop op redding. Dus vanuit liefde bevragen we elkaar. Wijzen we elkaar terecht. En zeggen we ook van oké, mag ik je wijzen op je integriteit op je werk? Hoe doe je dat? Wat toon je daar? Een kerk die in het dagelijks werk integriteit en verantwoordelijkheid toont. De volgende. Een kerk die de moedeloze hoop geeft. En ik noem daarbij ook gelijk nummer 10, een kerk die opkomt voor de zwakken. Die twee zitten heel dicht bij elkaar. Dat is dan vers 14, laten we die nog eens lezen. We sporen u aan, broeders en zusters, ieder die zijn dagelijks werk verwaarloosd terecht te wijzen, de moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakken en met iedereen geduld te hebben. Moedeloze hoop geven, opkomen voor de zwakken. Ik geloof dat wij daar als kerk van Jezus Christus ook nog steeds veel sterker in mogen worden. Dat wij vechten voor de zwakken. Wat ik belangrijk vind om daarbij wel ook te noemen, betekent niet dat wij alles van de zwakken overnemen. Want het is juist onze verantwoordelijkheid ook om zwakken sterk te maken. Ik ben heel blij met het programma Sharecare wat we hier nu hebben in de gemeente. En het blijft belangrijk, lieve gemeente, dat we onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Want een paar weken geleden was het natuurlijk leuk, zo'n nieuwe actie en dat we dit gingen doen. Maar inmiddels delen we ook, met een hele hoop mensen delen we al de boodschappen. Dus eigenlijk is het nu nog belangrijker dat u het nu doet dan dat u het 2 maanden geleden deed. Omdat nu al echt mensen deel zijn van het programma. En ik vind het fantastisch te horen dat een paar weken geleden ergens gewoon in de maatschappij een gigantisch gebouw is afgebrand en die mensen hadden helemaal niks. En vanuit het Sharecare programma konden we hun ook maaltijden, eten enzovoort geven. En die mensen zeiden echt van wauw, dat is me nog nooit overkomen. En de kerk me gewoon op deze manier uw liefde geeft. Dus dat vind ik heel goed dat we dat doen. Daaraan gekoppeld vind ik het ook heel belangrijk dat wij, ook vanuit waar we net over hadden, elkaar bevragen, elkaar ondersteunen enzovoort, dat wij niet elkaar zwak houden, maar dat we elkaar ook gaan helpen om sterker te worden. Dat we elkaar gaan wijzen, oké, maar hoe ga je dan om met je financiën? Hoe kun je dan zuiverder omgaan met de belasting? Hoe kun je dan beter omgaan met je tiende? Hoe kun je dan verantwoordelijker omgaan met je geven? Hoe kun je dan betere keuzes maken op welk gebied dan ook? En dat is dan opnieuw nooit vanuit een geest van veroordeling. Want we zijn niet veroordeeld. Maar het is vanuit dat we elkaar ondersteunen en elkaar gaan helpen. Dus het is niet de bedoeling dat we de zwakken zwak houden en zelfs afhankelijk maken. Maar het is de bedoeling dat in de kerk de zwakken geholpen worden en daarvanuit versterkt worden. En dat is opnieuw niet de verantwoordelijkheid alleen van mij of van Jan-Willem en Mirjam of van afdelingen. Maar dat is iets waar we met elkaar zorg voor mogen gaan dragen. En ik heb er geloof voor als we dit gaan pakken met elkaar. Dat als hier dan mensen komen wiens huis is afgebrand of wat dan ook op de kop staat. Dat we daar vanuit elkaar ondersteunen en de zwakken sterk gaan maken. En dat ze liefde proeven. Dat ze proeven dat eerlijke vragen gesteld worden zonder dat de veroordeling aangekoppeld is. Hoor je nog wat ik zeg? En ik ga nog 1 noemen voor vandaag. En dat is, of nee, het is denk ik goed om wel naar 12 te gaan, want dan hebben we weer voor elke dag 1. Maar die kan ik heel makkelijk kort en krachtig bij elkaar zeggen. Dat is een kerk die met iedereen geduld heeft. En dat is een kerk die geen kwaad met kwaad vergeldt. En dat, die laatste, geen kwaad met kwaad vergeld, is eigenlijk wat ik net ook al heb genoemd vanuit Romeinen hoofdstuk 12. Die ernaar streeft om in vrede te leven met allen en met iedereen. En die op een hele andere manier reageert. En ook een kerk die met iedereen geduld heeft. Daar heb je soms bovennatuurlijke hulp voor nodig. Er staat gelukkig een kerk die met iedereen geduld heeft. Dus ik hoop dat jullie ook geduld met mij hebben. En dat jullie geduld hebben met ons als leiders. Want wij zijn, heb ik net ook al gezegd, wij zijn niet perfect. En het lukt ons ook niet om perfect te zijn. Wij streven er ook niet naar om perfect te zijn. We streven erna om zo goed mogelijk de verantwoordelijkheid te dragen die God ons heeft gegeven. En dat is wat ik hoop dat we met elkaar hebben. Wij als leiders moeten ook geduld hebben met iedereen die hier is. En ik geloof dat de kerk waar Jezus voor terugkomt, een kerk is waarin niet het ongeduld van Sodom regeert. Maar waarin het hemelse geduld vanuit de hemel regeert. En in de hemel is het soms, geloof ik wel zo, dat God zegt, wacht nog maar even. Zelfs met de wederkomst, wacht nog maar even. Hij heeft al 2000 jaar geduld. Waarom? Omdat hij zoveel mogelijk wil behouden. God is een geduldig God. Zijn wij ook een geduldig God? Tot zover, lieve mensen. Dus zullen we het hele lijstje nog even tonen van vandaag. En ik ga deze week, ik denk dat het pas op dinsdag gebeurt, krijg je weer een mailtje waarin ze alle 6 even weer genoemd worden. Dus die van morgen krijg je nog niet op de mail, maar dat is die eerste, een kerk die gezag erkent. En onderzoek je eigen hart daar eens over. Hoe ga jij om met gezag? Zowel geestelijk gezag als ook gezag in de wereld. Als je nog een inspiratie wil hebben, moet je 1 Timotheus hoofdstuk 2 eens lezen. Daar zegt ook Paulus van bid voor je leiders en voor de overheid enzovoort. Nummer 2 is een kerk die in het dagelijks werk integriteit en verantwoordelijkheid toont. Doe jij dat? Toon jij verantwoordelijkheid in jouw dagelijks werk? Een kerk die de moedeloze hoop geeft. Een kerk die opkomt voor de zwakken. Een kerk die met iedereen geduld heeft. En een kerk die geen kwaad met kwaad vergeldt. Tot zover gaan we vandaag. En het allemaal uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5.